Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Meta, Amazon, Microsoft en Google hebben recent allemaal vele duizenden mensen de laan uitgestuurd. En ook iets kleinere Europese techbedrijven moeten daaraan geloven, zoals Spotify. Viel die kaalslag eigenlijk al een tijd te verwachten? En wat is nu het perspectief? Dat hoor je zo. Later praten we ook nog over hoe digitale technologie steeds bruikbaarder moet zijn voor mensen met een beperking. En we duiden de bizarre nieuwste soapaflevering rond Twitter, die zich centreert rond apps van derde partijen. Maar eerst Ben van den Burg,
ja.
Gaan we het hebben over jouw nieuwe laptop.
Ja, er is een ramp gebeurd.
Oh.
Dus ik bestel een nieuwe laptop.
Voor de goede orde?
Ja, een 13-inch MacBook Pro. Die heb ik dus besteld.
Met de M2-chip.
Met de M2-chip.
Ja, ben heel krachtig.
Ik ben er blij mee.
Bij de generatie van Apples eigen sok.
Fantastisch. Maar het grappige is, weet je, deze week kondigde Apple, heel onverwachts, hij zou eerder worden aangekondigd, kondigden ze dus de nieuwe M2 Pro en Max-chip aan.
Ja, 14, nog meer power.
Nog meer power in de 14-inch. Weet je, nog zuiniger. De batterij die gaat 16-17% langer mee. En hij is zo powerful. Daar word je echt helemaal gek van.
Ja.
Maar wat interessant is, je zegt, nou Ben, waarom bestel je niet zo'n ding? Kijk, ja. Ik heb best wel snelheid nodig. Vooral, maar niet, weet je, ik heb geen videobeweging en zo. Maar ik wilde die touchbar. Ja. En dat vind ik ook zo interessant. Een paar jaar geleden kwam die touchbar en iedereen lachen. Je gebruikt hem niet. Maar ik gebruik hem dus wel specifiek voor presentaties. Want dan kun je in één keer naar.
Dan kun je de slides in het klein zien op een soort horizontaal touchscreentje.
Ideaal.
Ja.
Maar okay, ja, dan is straks is deze M2-chip over 3-4 jaar. Ja, dan moet je een nieuwe. En dan maken ze dat dus niet meer. Want het zal hopelijk weer een externe applicatie hebben. Dat heb je nu al waarbij je dat ook kan doen. Maar dat is normaal. De vraag.
Ja.
Maar ik vind het ook interessant hoe je dus een computer kiest, steeds meer specifiek. Ik heb dit nodig, ja. Ik kies deze. Anderen hebben nodig een hele snelle, want ze videobewerking, en die kiezen dat.
Ja.
Nog één ding over videobewerking, als
ja,
het mag.
Sure.
Ik ontmoette pas een videoman, een editor, die zeg maar video schiet, ja, die had al zijn Apple-spul eruit gegooid, dat hij zegt, als ik dit koop op Apple, dan ben ik 12.000 euro kwijt.
Ja, dat is allemaal loopt gauw op als je een beetje wil upgraden.
En als ik alles, Dell, Windows, als ik daar helemaal op ga, dan was hij de helft kwijt.
Ah, dat weten we al jaren eigenlijk.
Ja, maar ik vind het wel opvallend, want Apple was altijd van, weet je, de designers, weet je,
ja, maar ook voor hun graphics. Wordt het een keer te duur. Zeker als AI hun werk gaat overnemen, hebben ze niet meer zoveel te besteden.
Ja, dus ik vond dat, dus Apple is verschrikkelijk goed bezig met hardware.
Ja. Nou, maar dat moet gezegd, tot slot, ja, want dit is een heel boeiend jaar voor Apple hardware. Als daadwerkelijk die lang verwachte slimme bril gaat komen.
Ja,
met mixed reality.
Daar was deze week ook nieuws over. Ze willen hem ook goedkoper maken, zo duur als de iPhone.
Ja, zegt Bloomberg allemaal.
Ja, precies, Bloomberg zegt het allemaal. Maar het duurt wel lang. Maar ja, je weet, als Apple met iets komt, dan werkt het vaak wel. Want met de Quest Pro, dat kan je alles over zeggen.
Maar dan nog, volgens de huidige geruchten van Bloomberg, moeten we dan de accu aan een heuptasje gaan dragen.
Ja, apart, hè? En dat is zo dik als twee telefoons op elkaar. Dat vind ik ook wel
weer. Zie je het voor je?
Ja, ik zie het allemaal voor me. Ik heb daar heel veel goede hoop op.
Digitaal.
We gaan het over Apple, maar ook juist andere grote techbedrijven hebben. Want dan nu over hun financiën. Dat leek tot in de hemel blijven doorgroeien. Maar sinds kort is de wereld met een omzetdaling in aanmerking gekomen. Crashende beurskoersen en het meest recent bij Big Tech een golf aan ontslagen. Wat is er nou precies aan de hand? Of hebben we hier gewoon te maken met het nieuwe normaal voor Big Tech? Dat gaan we bespreken met Quinten Schevernels, oud-CEO van Funda. Nu investeerder en commissaris bij verschillende techbedrijven. Welkom Quinten. In BNR Digitaal.
Leuk hier te zijn.
Goed, welkom dus. Die golf aan techontslagen van de afgelopen dagen, weken, is prominent in het nieuws. Hebben we nou volgens jou te maken met echt een unieke gebeurtenis? Of is dit gewoon het proces dat hoort bij de op- en neergaande economie?
Ik denk allebei een beetje. Het is niet van de afgelopen dagen, dus het is eigenlijk al een beetje van het najaar vorig jaar.
Ja.
Ik denk erg gedreven door beurskoersen die erg onder druk staan. Je ziet ook een beetje dat een aantal online bedrijven, techbedrijven, enorm hebben geprofiteerd van corona, van COVID. Dat zien we ook een beetje meer naar normaal gaan. Dus dat gaat om e-commerce bestedingen, reclamebestedingen. Dus beurskoers onder druk. Resultaten komen een beetje onder druk. Bedrijven zijn extreem agressief geweest in het aannemen van nieuw talent.
Ja, mensen die erbij moesten in coronatijd. Ja,
heel veel. Echt voor die techbedrijven. Tienduizenden mensen die erbij zijn gekomen.
Ik geloof dat bij Meta wel personeelsbestand verdubbeld is in de afgelopen 3 jaar.
Echt enorm. Ja. Ja, en dat gaat dus niet om duizenden mensen. Nee. Dat zijn alleen al bij Meta, moederbedrijf van Facebook, zijn dat tienduizenden mensen.
Ja.
En allemaal aan de slag met nieuwe, innovatieve producten. Vaak ook nog een beetje onduidelijk wat het businessmodel is. Noem maar op.
Ja.
Ja, en daar is echt wel nu, onder druk van de markt, is daar echt een enorme normalisatie aan de gang.
Maar dat vind ik zo interessant, hè? Want we horen en lezen dus al die headlines van 10.000 plus mensen eruit bij daar, daar en daar. Vreselijk natuurlijk, mensen verliezen hun baan, dat is altijd naar. Maar eigenlijk is het perfect verklaarbaar, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Want ze zijn zo opgezwollen in de afgelopen 3 jaar, wat al een gekke tijd aan zich was,
ja,
dat we altijd konden verwachten dat als de wereld zou normaliseren, dat die afslanking er ook moest komen.
Ja, precies.
Dus we hoeven er ook helemaal niet van staan te kijken eigenlijk.
Nee, helemaal niet.
Waarom hebben we het er dan met z'n allen over?
Ja, dat weet ik niet. Jullie hebben mij uitgenodigd.
Nou, het interessante is natuurlijk, ten eerste, welke mensen ze ontslaan. Dat vind ik al interessant. Ja. Bij Microsoft is die verschrikkelijk interessant. Weet je, ga je mensen bij Azure ontslaan, of doe je het bij de VR-space waar we het net over hadden, of bij AI.
Ja.
Weet je, dus daar is het interessant. En dan zie je, dus dat is één aspect. Dan moet je, ja, wat is daar, ja, wat dan, zie je daar gebeuren?
Nou, zeker dat heel veel in die hoek van virtual reality met HoloLens, dat zijn de projecten. Snap heeft dat eerder gedaan. Facebook doet dat nu. Daar doen grote partijen echt een enorme stap terug. Dus daar hebben ze.
Omdat ze er niet meer in geloven, of omdat ze gewoon niet snel genoeg return on investment zien?
Ja, ik denk dat ze daar eigenlijk een beetje vanuit corona, vanuit huiswerken, remote dingen, dat ze daar allemaal behoorlijk agressief op hebben ingezet.
Yeah.
En dan maakt de een de ander eigenlijk gek. Mm-hmm. Beurs gaat verwachten dat je daar serieus in investeert. Nu komt het eraan. En eigenlijk blijkt, ja, het komt er nog niet echt aan. En je kan niet rechtvaardigen dat je in het geval bij Meta, dat je gewoon meer dan 10.000 man hebt werken op dat soort projecten.
Ja.
Dat is per jaar is 2 miljard kosten. Hè? Dat is gigantisch.
Nee, dat resoneert voor mij ook met de net vertrokken CTO John Carmack. Of eigenlijk, hij was nog adviserend techneut. Game genie, die heel erg van de technologie was. En bij zijn afscheid zei Meta, jullie gaan ten onder aan jullie eigen overhead. En veel te veel mensen die veel te weinig doen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk dan dus bij meerdere bedrijven gewoon al.
Ik denk dat dat een beetje is gebeurd. Maar het is inderdaad heel interessant om te kijken naar
waar
gaat het eruit? Welk type mensen? Bij Apple helemaal nog niet. Ook nee, heel opvallend.
Maar, daar kom ik zo op.
Super opvallend.
Nog even één specifiek ding. Jij zei 10.000 man eruit. Dat is 2 miljard kosten. Dan ga je uit voor $200.000 per persoon.
Ja, dat is
vind ik best veel.
Nee, dat, ik denk dat
daar is dat normaal.
Ja, absoluut. Ja. Inclusief werkgeverslast is dat voor een gemiddelde engineer in Amerika.
Ja, Amerika, zeker.
Flink salaris.
Apple. Inderdaad, Apple-vlak. Ze hebben ook veel minder snel aangenomen. Maar ja, dat snap je ook wel meer, omdat ze niet zo vol inzetten op VR. En, ja,
nog niet.
Nog niet, dat gaan ze wel dit jaar doen.
Ja. Zit ook meer aan de hardwarekant natuurlijk, waar zij veel geld verdienen.
In de services zoals Microsoft en Meta.
Ja. Maar goed, dit kan gelogenstraft worden, zeg maar morgen of overmorgen, als Apple dan als een van de laatste ook zou aankondigen dat. Maar het is tenminste opvallend dat zij tot nu toe, en terwijl inderdaad Shopify, Spotify, Salesforce, in Nederland MessageBird, SendCloud, gewoon heel veel bedrijven dat aan het doen zijn, is die hele grote Apple nog niet.
Nee, maar oké, dit is ook gelijk een interessant bruggetje van de ene kant van de grote plas aan de andere, want we noemen vooral Amerikaanse techreuzen. In Europa hebben we met Spotify te maken. Maar hebben veel Europese techbedrijven nu dezelfde orde van grootte met problemen, of valt dat nog mee?
Nou, we hebben natuurlijk sowieso in Europa, zeg maar, de omvang van de Amerikaanse techbedrijven, zulke grote hebben wij eigenlijk.
Nee, uiteraard niet.
Valt in Europa eigenlijk nog wel mee.
Ja,
valt
maar, maar hebben die gewoon minder agressief mensen aangenomen de afgelopen 3 jaar dan?
Ja, ik denk dat dat een rol speelt. Ik denk ook dat de Amerikanen gewoon wat sneller schakelen op dit vlak.
Ze kunnen ook een flexibeler.
Ze kunnen sneller schakelen.
Ja, dat is echt zo. Ja, dat kan veel makkelijker. Dat is veel minder duur eigenlijk dan als je dat bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland zou willen doen. En dat is echt heel kostbaar. Dus ja, dat is een beetje de vraag wat daar gaat gebeuren. Ja.
Heb je, dus bij Twitter hoorde je ook heel veel ontslagen natuurlijk met Elon Musk. En dat was gewoon, you are fired. En oh shit, die had niet ontslagen mogen worden.
Daar gaat het nog wel eens mis. Daar ondanks de soepele regelgeving.
Heb jij, en bij Twitter gaan we lachen, prima. Maar merk je ook bij die andere techbedrijven dat dat onzorgvuldig gebeurt? Dus hebben ze daar wel.
Ja, zie je wel voorbeelden van nu. Van de week las ik een post op LinkedIn.
Ja.
Iemand die werkte, geloof ik, 16 jaar bij Google. En die krijgt dan een mailtje.
Ja,
en eigenlijk na dat mailtje blijkt dus, sorry, je bent ontslagen. En kan niet meer inloggen, helemaal niks.
Dus waarom?
16 jaar bij Google.
Ja, maar dus ook niet zorgvuldig. Kijk, je moet natuurlijk altijd de slechtste moet je ontslaan, want daar heb je helemaal niks aan. Je moet met de betere doorgaan. Maar daar worden dus fouten in gemaakt als je zo'n massa-ontslag doet.
Ja, ja, en dit gaat natuurlijk, omdat het om zulke aantallen gaat, is het ook heel erg lastig om dat goed te coördineren.
Ja.
Waarschijnlijk, het is zo gevoelig. Je wil ook niet dat te veel mensen in het bedrijf het van tevoren al weten, want dan gaat het lekken. Dus het is helemaal niet makkelijk om dat te doen, maar... Ja, iemand die er 16 jaar werkt en dan via mailtje, dat is wel...
Maar kun jij ons dan een beetje inzicht geven in hoe zo'n gedachteproces gaat? Weet je wel, is dat gewoon de CEO gaat met zijn afdelingshoofd zitten en zeggen... Ja. Nou, daar moeten we snijden, daar moeten we snijden. En that's it? Gewoon bottenbel? Of wordt er nog iets meer gekeken? Nou, die performt wat minder en ik nou, zie het niet
nee,
lachen.
Nee. Ik denk bij dit soort enorme aantallen... Dat kan je niet met een zeef doen, zeg maar. Dat je heel selectief bent.
Nee.
Dus dat zijn echt gewoon grote projecten die gestopt worden.
Zelfs mensen die eigenlijk consequent AAA-beoordeling hebben gekregen... moeten dan gewoon weg.
Ja, misschien dat ze daar dan nog een beetje naar kijken. Dat die net een ander bericht krijgen van... we gaan kijken of we een andere plek voor je hebben. Maar ik vrees dat bij zulke aantallen... dat je het niet heel fijnmazig kan doen. Dat het echt is gewoon... de vestiging in Amsterdam gaat dicht en dit project stopt. En iedereen die in dat project zit, ja, vanaf nu houdt het gewoon op.
Ja.
Maar het is dus niet zo, je werkt bij Meta aan de onboarding voor VR, ik noem maar wat. Weet je. En daar werken zeg maar 50 man bij. Is best wel handig om daar een team van 5 man te houden. Dat niet tegen die lead wordt gezegd van... nou ja, daar moet 45 man uit. Dat lijkt mij het meest...
Ja, ja. Nou ja, zo zou je het idealiter zou je het doen. Maar als het om 15.000 man gaat, wordt dat gewoon heel erg lastig om te doen. Dus ja, ik zat ook een beetje denken, hoe zou ik dat dan doen? Ja, dat hangt er ook een beetje vanaf. Hoeveel haast heb je ermee? Hoeveel mensen kan je erbij betrekken? Als je een klein teampje hebt, dan kan je met 4-5 managers zitten. Haal je HR erbij, kan je dat redelijk coördineren. Maar als het hier in één keer gaat om allerlei vestigingen door de hele wereld heen... met 4-5 lagen onder je, dat wordt wel heel moeilijk hoor.
Quinten, jij bent investeerder. Jij houdt je ook bezig met techbedrijven in Nederland. Hoe gaat het hier in dat opzicht?
Ja, eigenlijk qua werkgelegenheid merk ik dit nog helemaal niet. Ik moet natuurlijk wel zeggen, ik investeer in relatief jonge bedrijven. Dus dat is vaak, zitten ze daar met 5 of 10 of misschien 15 man personeel. Met dan het idee dat ze natuurlijk hard moeten gaan groeien.
Echt start-ups, nog geen skill-ups dat betreft.
Ja, nee, dat gaat een beetje. Als het dan goed is, dan is dat 1-2 jaar later... mede zeg maar met de hulp van de funding die ik dan zelf inbreng... Dat dan scale-ups moeten worden. Daar zie ik dat eigenlijk nog helemaal niet. Wat wel echt een verandering is die je sinds een jaar ziet... is dat waarderingen zijn heel hard naar beneden gegaan. Rente is natuurlijk wat omhoog gegaan. Dat heeft echt serieus impact op hoe makkelijk het is om nieuw geld op te halen.
Mm-hmm.
Dus dat heel veel founders, en ik denk dat dat heel verstandig is... veel meer kijken naar hoeveel cash, hoeveel kapitaal hebben we nog in het bedrijf. Hoeveel maanden kunnen we daarmee vooruit? Waar 2 jaar geleden kon je prima gas geven... en als je nog voor 6 maanden cash had... dan lukte je het echt wel om nieuwe funding op te halen...
Mm-hmm.
Dat is nu een hele riskante strategie. Dus dat zie je eigenlijk niet meer gebeuren. Dus er wordt wat dat betreft wel... in de groei wordt er ietsjes meer gekeken naar financieel gezonde groei.
Mm-hmm.
En niet groei ten koste van alles. Omdat dat in het huidige economische klimaat... best wel riskant is.
Ja.
Dus daar zit iets meer. Misschien dat de groei daardoor ietsjes minder hard gaat.
Ja, maar ik zou me kunnen voorstellen. Ik bedoel, Amerika is durfkapitaalland natuurlijk. Weet je wel, leuk idee en je hebt zo'n paar miljoen binnen. In Europa, Nederland, stukken lastiger. Is dat een voordeel? Dat omdat de boel is afgekoeld, dat het meer gedegen moet zijn, dat het misschien een kans biedt voor Nederlandse bedrijven?
Ja, ik denk sowieso wel dat het goed is dat die waarderingen. Hè, ik ontmoet wel eens founders die dan dit een beetje voor de eerste keer meemaken. En die denken dat de afgelopen 3-4 jaar dat normaal was. Hoeveel geld er beschikbaar was en hoe hoog de waarderingen waren.
Mm-hmm.
We gaan nu wel een beetje meer naar een wat normalere situatie. Ik denk dat dat op zich heel gezond is. En als heel veel waarderingen bij bedrijven in Nederland... veel minder opgeblazen zijn geweest... dan loopt er nu ook wat minder lucht uit. Dus daar heb je dan wel wat voordeel van.
Ja.
Maar ik verwacht wel dat we ook gewoon... De economische situatie blijft gewoon heel erg onzeker.
Tuurlijk.
Dus ik verwacht ook wel dat we bij de middelgrote, wat kleinere techbedrijven... niet alleen in Amerika, maar ook in Europa... dat je daar in de loop van dit jaar toch ook wel gaat zien... dat men echt kritischer moet zijn op kosten, projecten, noem maar op.
Ja, maar de arbeidsvoorwaarden moeten dan ook minder goed worden... want de waarderingen zijn minder goed. Dus de developers kunnen minder eisen. Kijk, nu is het gewoon van kom maar op, mensen.
Ja,
ze krijgen iedere dag mails, maar zie jij dat minder wordt...
Nee, dat nog niet. Maar mijn markt is dan ook echt wel een beetje een Nederlandse markt. Eigenlijk Groot Amsterdam. En daar is nog zo'n tekort, zeg maar, aan techtalent. Dat daar heel veel druk zit op salarissen. Wat je denk ik wel gaat zien is dat we hebben natuurlijk een paar hele grote Amerikaanse techbedrijven die hier in Nederland zitten.
Die hebben ook mensen ontslagen.
Ja, en die hebben echt mensen weggekocht op echt on-Amsterdams hoge salarissen.
Noem eens iets.
Nou, dat betekent gewoon dat je, als jij een lead engineer bent en je hebt een team met 4-5 developers, dat je gerust €250.000 verdient. Nou, dat is echt.
In Nederland is dat heel veel geld.
Ja. En als dat dan ook nog een expat is, die dus onder een aantrekkelijke belastingregeling valt.
Dat is 25%.
Ja, geen wonder dat de huizenprijzen dan omhoog gingen. Want dat is natuurlijk, dat is heel veel geld wat naar de markt komt. Dus het zou niet gek zijn als daar ietsjes druk van de ketel gaat. Mm-hmm. En natuurlijk voor heel veel van het talent dat bij dat soort bedrijven zit, als jij daar als secundaire arbeidsvoorwaarde een optiepakket hebt en die waarderingen gaan zo hard omlaag, dan is dat optiepakket wat jij misschien dacht, nou, dat is misschien wel over een paar jaar een paar miljoen waard. Dat pakket staat misschien wel heel erg onder water. Dat is helemaal niet zoveel geld meer waard. Of misschien helemaal niks.
Ben, in je vrije tijd ben je ook met een middelgroot techbedrijf bezig.
Ja,
heb jij hier veel van gemerkt?
Ja, nou ja, nog steeds is de gekte met developers. Maar je ziet wel een verschuiving in het type werk. Ik heb wel het idee dat de druk, ik heb juist het idee dat de druk zoals vorig jaar minder is dan nu. Dus jij zegt, wij zijn natuurlijk, dus jij klein, dan voel je die druk niet. Maar ik merk dat die druk ietsje minder is. Maar goede mensen is nog steeds verschrikkelijk tekort aan.
Ja.
Helemaal eens.
Ja. Gewoon lekker programmeur blijven worden, kun je nog steeds goed verdienen, toch?
Oh, zeker. Ja, zeker. Zeker.
Maar jongens, even €250.000 voor een lead engineer met 4 mensen in zijn team slaat helemaal nergens op.
Nee, maar we hebben echt een paar van die grote bedrijven. Uber, Miro, Netflix, Booking. Die gewoon in Amsterdam extreem veel betalen.
En die slopen Nederland, hè?
Ja.
Die slopen echt. Nee, maar dat is erg. Weet je, we moeten Nederland mooier maken met
omdat
tech.
Daardoor de start-ups en de scale-ups de goede mensen niet meer kunnen betalen.
Precies. Dus ja, en die waarderingen worden minder. Dus die kunnen niet meer betalen. Maar wat denk je ook gewoon een Gamma of noem al die bedrijven in Nederland. Die kunnen dat dus natuurlijk ook nooit betalen.
Kunnen daar niet mee concurreren. Nee, want dat zijn de directiesalarissen daar.
Ja. Toch nog even een stukje beeldvorming bespreken, Quinten. Want ondertussen worden nog steeds forse winsten gemaakt bij Microsoft en Google en Amazon. Maar die ontslagen die gebeuren wel met grote aantallen. Dat is eigenlijk gewoon een feestje voor de aandeelhouders. En de mensen, ook al hadden ze misschien een redelijk dik salaris, hebben het nakijken. Of moeten we het niet zo cynisch bekijken?
Nee, dat denk ik niet. Het is natuurlijk niet zo dat je moet wachten met ingrijpen tot je verlies maakt. Hè?
Nee,
als bedrijf, dit soort bedrijven maken echt miljarden winst. Dan betekent het verschil tussen 6 miljard winst of 3 miljard winst. Dan heb je een enorme winstval. Dus dan wordt wel verwacht, zeg maar, dat je als bestuur, als CEO, dat je daar echt wel gaat ingrijpen. Wat ga je daaraan doen?
Ja. Ja. Of je kan je aandeelhouders zo bespelen dat je zegt van, gasten, ik ben met de lange termijn bezig, koop mijn aandeel. Hè?
Dat zou kunnen.
Dat is een hele belangrijke taak.
Ja, ja,
jij als ex-CEO van Funda.
Ja.
Ja, jij moest ook iedereen bewerken.
Hou op.
Ja, nee, maar goed. Okay, even over Microsoft dan. Hè? Want ondertussen hebben we wel ook net dat ze miljarden, volgens de berichten, $10 miljard in OpenAI gaan steken. Ja. Zijn nog steeds met de overname van Activision Blizzard bezig. $70 miljard. Al die bedragen moeten dus nog steeds uitgegeven worden. Of die staan al half in de boeken. En ondertussen worden er zoveel mensen uitgezet. Dat blijft toch raar. En ik zie ook analisten, misschien niet de beste analisten, die daar boos over zijn.
Ja, maar
is dat gegrond?
Nou, nee, ik denk dat is een herallocatie van je resources, om het heel plat te zeggen. Dus dat betekent gewoon dat je op een gegeven moment kritisch gaat kijken. Nou, oké, als dit is hoe de markt zich ontwikkelt, als we meer keuzes moeten maken, dat eigenlijk kapitaal, ondanks dat het natuurlijk enorme bedragen zijn, maar dat het niet meer zo ruim voorradig is als het voorheen voorradig was, moet je gaan kiezen welke projecten doen we wel, niet. Nou, overduidelijk. AI, ja, daar blijven ze allemaal in door investeren. Hè? Dus dat is een hele duidelijke. En die hoek van VR en zo, daar zie je ze allemaal een beetje terugtrekken.
Ja.
Dat zijn strategische keuzes die je maakt. En in die lijn ga je uiteindelijk natuurlijk ook gewoon het talent dat je hebt, ga je daarin zetten.
Ja, maar je kunt ook redeneren dat Nadella zijn aandeelhouders niet voldoende mee kan krijgen om het allemaal te doen, want er is nog steeds winst. Dus hij kan het wel doen, er is alleen minder winst.
Ja, nou, wat ik wel opvallend vind in redelijk wat communicatie van hoe gaat dat dan vaak, zo'n ontslagronde? En dan komt er inderdaad een mail van de CEO en die legt dat uit. En wat ik ontzettend opvallend vind, en ergens is het ook een beetje een raar ding, vind ik, is dat ze allemaal zeggen van, ik neem de volledige verantwoordelijkheid.
Ja, ja.
Dat we veel te hard zijn.
Maar blijf gewoon zitten met mijn dikke salaris.
Ja, dus dat vind ik een beetje zo van, ik blijf hier gewoon zitten, ik ga gewoon door, met mij is eigenlijk niks aan de hand, maar ik neem wel alle verantwoordelijkheid.
Ja. Moet ik zeggen, dat was wel mooi bij Snap, want die hebben dus gewoon een symbolisch salaris van $1 een tijdje aangenomen, Evan Spiegel.
Ja?
Dus daar doen ze het dan weer wel misschien wat beter.
Ja. Nee, dus dat is best wel. Maar wat ze daar eigenlijk wel mee zeggen, ik denk dat ze zich ook allemaal wel realiseren dat ze zich een beetje gek hebben laten maken. Dus dat het niet alleen is Je kan het niet goed genoeg aan je aandeelhouders uitleggen. Ik denk dat er ook echt wel een aantal van die CEO's zitten die denken, we zijn ook veel te hard gegaan. En we zien nu gewoon een aantal dingen in de markt echt veranderen.
Ja.
We moeten gewoon nu actie ondernemen.
Ja.
Want anders dan wordt het de komende kwartalen, gaat het er veel vervelender uitzien.
Ja. Tot slot nog even heel kort. Hè. Hebben we nou het hoogtepunt van Big Tech de afgelopen jaren gehad? Of gaat er binnen afzienbare tijd weer een nieuw hoogtepunt, wat misschien nog veel hoger ligt komen?
Ja, dan bedoel je hoogtepunt als in waarderingen van die bedrijven.
Macht, waardering, alles.
Maar dit dat wordt uiteindelijk op de wat langere termijn komt dit weer heel hard terug. En die waarderingen gaan over de all-time highs heen.
Echt?
En misschien dat voor Google met OpenAI en Microsoft, dat daar een concurrent komt waardoor een specifiek bedrijf dat niet gaat doen. Maar die hele markt gaat weer omhoog. Heel veel werkgelegenheid, enorme impact. We zijn net begonnen met wat technologie kan doen.
Dus uiteindelijk the only way is up.
Ja, tuurlijk. Nee, dat denk
ik kan alleen maar omhoog in de wereld.
Ja, we zitten toch bij BNR Digitaal.
Doe het alleen maar beter en beter, jongens.
Een beetje belang, maar dan nog, het is goed om erover te praten. Dankjewel, Quintus Schevenels, oud-CEO van Funda, investeerder en commissaris bij verschillende techbedrijven. Straks hoor je hier hoe digitale technologie met videogames voorop beter bruikbaar moet worden voor mensen met een beperking. En praten we over de apps die Twitter mede hun vleugels hebben gegeven en nu door Elon Musk worden gekortwiekt. Dat hoor je dus zometeen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Goed dat je nog steeds luistert. Wist je dat de term tweet niet eens door Twitter is grootgemaakt, maar door de maker van een externe Twitter-app, Twitterific? En sinds kort, na 15 jaar, mag die niet meer met Twitter werken. En waarom dat zo is, dat bespreken we zo meteen. Want eerst moeten we het hebben over dat iedereen overweg kan met digitale technologie. Dat horen onze overheid immers ook graag zeggen. Maar voor mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking vereist dat ook een compleet andere methode van bediening. Welke ontwikkelingen spelen nu op dat vlak? En waartoe werd in dat kader gisteren nog een petitie aangeboden in de Tweede Kamer? Dat bespreken we nu met Ties Klok, kinderfysiotherapeut en expert op het gebied van aangepast gamen bij Klimmendaal. Welkom, Ties.
Welkom. Of goedemiddag.
Ja, goed dat je er bent. Heel fijn.
Ook jullie welkom natuurlijk.
Ja, nee, natuurlijk. Nou ja, welkom ook aan de spulletjes die jij hebt meegenomen. Een hele tas vol met, ik moet het alternatieve controllers noemen, denk ik.
Ja, het zijn weer een aantal leuke gadgets. Maar,
wel bijzondere gadgets. Die mensen die motorisch anders functioneren, zal ik maar zeggen, gebruiken om met digitale technologie overweg te gaan.
Ja, het is met name voor mensen inderdaad die niet met de reguliere controllers of toetsenbord en muis overweg kunnen, maar toch wat aanpassingen nodig hebben. Die kunnen dan deze apparatuur daarvoor gebruiken.
Ties, omschrijf het apparaat dat ik in mijn hand heb.
Ja. Een soort witte plak met een paar hele grote knoppen erop.
Ik ben een DJ, dacht ik.
Maar ja, daar lijkt het een beetje op. Of een oude Nintendo controller eigenlijk ook. Lijkt
maar dan heel groot.
ANW, maar dan heel groot.
Ja.
Jij ziet eigenlijk een hele grote schijf. Het is de Xbox Adaptive Controller, is het. Wat je ziet aan de achterkant is een aantal gaatjes, zeg maar, waar je voor alle knoppen die je op een normale controller hebt ook weer kleine klopjes kan toevoegen.
Ja, ja.
Via een 3.5 jackplug. Aan de voorkant twee grote knoppen, eigenlijk gewoon een A en een B-knop en wat pijltjes toetsen erbij, waarmee je gewoon in ieder geval de basisbediening kan doen.
Ja.
En eigenlijk is dit gewoon de basis waarmee je gewoon een gameset opbouwt voor mensen met een beperking.
Ja, nu zijn er verschillende merken die dat soort dingen maken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een PlayStation controller in mijn handen, maar dan wel met allerlei extra plastic dingetjes en hendeltjes erop. Dat is volgens mij 3D-print.
Ja, dat klopt.
Door jou zelf?
Ja, door mensen met wie ik samenwerk.
Ja, jouw team, zou ik maar zeggen.
Mijn team, inderdaad.
Maar, ja, hoe ontwikkel je zoiets? Hoe kijk je nou van, iemand heeft een bepaalde beperking, die wil toch in dit geval een game spelen. En dan pak je dus een bestaande controller en die ga je modificeren door dat ding op te schroeven eigenlijk.
Ja, je kijkt eerst eigenlijk, je vraagt eerst van, wat wil iemand, hè? Welke game wil je spelen?
Oké, je moet het echt ontwikkelen op een bepaald spel. Je kan niet, want de controller wordt natuurlijk gebruikt om allerlei verschillende spellen mee te spelen.
Ja, maar we vragen altijd eerst van, welk spel wil iemand spelen? En dan ga je kijken, welke knoppen heb je daar dus voor nodig?
Ja.
En dan komt de volgende stap. Wat kan iemand? Kan iemand alleen zijn rechterhand of alleen zijn linkerhand?
Ja, beperking, ja.
Kan iemand alleen de ogen gebruiken? Of hoe zit dat?
Ja.
Nou, deze hebben we dan ontwikkeld voor iemand die alleen de rechterhand kon gebruiken.
Ja, ja.
En PlayStation had tot voorheen dus nog geen aangepaste controller. Dus dan moesten we zelf wat dingen gaan verzinnen.
Ja.
En uiteindelijk hebben we hier met 3D-printen zo wat dingen toegevoegd, waardoor iedereen met de rechterhand alle knoppen van de PlayStation kan bedienen.
Ja, dat is interessant, Ben.
Ja, maar dat is vrij specifiek. Maar ik hoop dat ook meer generiek. Dit is hopelijk die ik nu weer in mijn hand heb, dus veel meer generiek.
Ja, ja, het is eigenlijk een soort Lego bouwpakket waar je uit een aantal bouwstenen gaat kijken wat er mogelijk is. En nou ja, de Xbox Adaptive Controller is eigenlijk de basis nu daarin. En dan ga je daarna welke gimmicks of welke gadgets kan je nog toevoegen om iemand uiteindelijk toch nog alles te laten doen.
Ja, dat is interessant, want PlayStation heeft er onlangs zelf ook een aangekondigd. Die heet Project Leonardo. Is eigenlijk in plaats van een kastje met korte poten, joysticks en knopjes, een hele grote joystick en een soort ronde schijf met allemaal grote knoppen. Wat is nou de grootste uitdaging, het zij voor jou met je team of zo'n techbedrijf, om een aangepaste bedieningsmodule te ontwikkelen?
Ja, de uitdaging zit vooral in, je moet niet willen dat je voor iedereen iets op maat maakt. Want daar zit iedere beperking is net anders. Wat voor jou of voor mij is, werkt voor een ander bijvoorbeeld weer niet. Dus je wil eigenlijk iets hebben wat zo adaptief mogelijk is en waar je zoveel mogelijk aan kan aanpassen.
Ja, maar wat is dan het marktperspectief? Ik praat even met Pat en Ben op. Want zo'n bedrijf gaat dat niet zomaar doen, toch?
Nee, dat is zeker. Nou, de groep is groter dan je misschien in eerste instantie zou denken. Als je kijkt naar Nederland, waar 2 miljoen mensen met een beperking zitten, maar als je naar fysieke beperking kijkt, toch richting de 50.000 nog gaat.
Okay.
Dan kijk je naar, dat is alleen in Nederland. Dus naar in Amerika en ook in Europa en ook breder. Is dat best een stiekem een best wel grote groep. En gaat het echt wel om miljoenen.
Ja, maar ineens wel welke fysieke beperking. Hè? Dat is natuurlijk heet het moeilijke. Maar goed, de schaal is er soms. En ik denk heel erg gewoon voor sociaal.
Ja, het gaat meer op de maatschappelijke waarde.
Ja, maatschappelijke waarde, verantwoordelijkheid.
Ik denk dat een Xbox of een PlayStation het niet rijker van wordt.
Nee, maar dat moet je ook niet willen.
Is het echt een stukje maatschappelijk ondernemen.
Ja, nu is het toevallig deze week woensdagavond de Game Accessibility Conference en Awards. Wat voor soort prijzen worden daar dan uitgereikt?
Ja, dat zijn prijzen voor eigenlijk in de breedste zin van wat er het afgelopen jaar is ontwikkeld of gedaan op het gebied van gamen voor mensen met een beperking. Denk erbij aan grote AAA games die daar rekening mee houden, waardoor je in de software gewoon al dingen kan aanpassen. Of
ja, dat je kan instellen, deze knop hoef je niet de hele tijd te blijven drukken, maar kun je gewoon ingedrukt houden.
Ja, of wat rekening wordt gehouden als je niet goed kan zien of niet goed kan horen. Dat je bijvoorbeeld of met ondertiteling wat meer gaat werken. Dat zijn eigenlijk een hele brede zin.
Ja.
Maar denk ook aan innovaties die er gedaan zijn op het gebied van het bedienen van computers of games. Denk daarbij als de excessive accessories die je hier ziet van Microsoft, die recent zijn ontwikkeld bijvoorbeeld.
Ja.
En zo denk ook aan welke andere games ervoor zorgen bijvoorbeeld dat spellen gewoon toegankelijker worden eigenlijk.
Ja, ook een beetje in hoe ze definiëren.
Zijn er nu bepaalde toepassingen die je hebt gemaakt waarbij je denkt van ja, dat moet eigenlijk standaard voor iedereen zijn, want dat heb ik ervan geleerd en dit is voor iedereen fantastisch.
Maar die nieuwe die je van Microsoft hebt, die nieuwe muis bijvoorbeeld, is zo ideaal. Die gebruik ik eigenlijk zelf nu ook gewoon.
Nou, dat bedoel ik, ja.
Dat is eigenlijk het voordeel. Dat is de muis zoals we hier voor je hebben liggen, is eigenlijk gewoon het standaard. Die kent iedereen.
Ik heb nu een normale muis in mijn hand. Maar wat heb jij ontdekt wat eigenlijk veel beter is?
Dat vind jij dan fijner om te gebruiken?
Nou, dat heb ik zelf niet ontdekt. Maar dit is dus gemaakt voor de generieke
omhoog
hoogte bijvoorbeeld. Ik hou hiervoor.
Ja.
Wat je hier ziet bijvoorbeeld is een opzetstuk voor een muis die je hebt. Je hebt de basis is gewoon een normaal klikken zoals we kennen. Alleen het handvat kan je helemaal met 3D printen op maat maken aan de hand van iemand die heeft.
Ja, precies, van je eigen hand.
Maar dan kun je dus eigenlijk een muis op maat voor jouw hand. Want ieders hand is natuurlijk eigenlijk anders. Hè?
Ja, of voor linkshandigen bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dat geldt hetzelfde ook voor bijvoorbeeld. Ja. Waardoor je dus gewoon ook dat een stuk fijner kan krijgen.
Ja. Hoe ben jij zo begaan geraakt met deze tak van techsport, zou ik maar zeggen?
Ja, allereerst ben ik zelf ook gamer. Dus dan heb je al gewoon affiniteit gewoon met het gamen zelf. En daarnaast als kinderfysiotherapeut zag ik dat heel veel kinderen met wie ik werk aan het kijken waren naar andere mensen die aan het gamen waren. Naar YouTubers, naar anderen. Maar het zelf niet deden. En op een gegeven moment stelde ik de vraag van, maar waarom doe je het zelf niet?
Ja,
ik weet het wel, maar kan het niet. Ja, en in de revalidatie waar ik zit bij Klimmerdaal, daar kan het niet, bestaat eigenlijk niet. Dus we willen heel graag gewoon, wat kan er dan wel? En toen ben ik me gaan verdiepen hierin. En zelf besef ik hoe belangrijk het gamen is. En vooral toen de coronatijd uitbrak, waar iedereen thuis kwam te zitten.
Ja.
Ja, toen bleek in één keer dat ik met mijn vrienden kon gamen, maar de kinderen met wie ik werk, die konden dat niet. Die zaten in een eentje thuis en konden niks meer.
Ja.
Ja, toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. En toen is het balletje eigenlijk wel echt gaan rollen.
Maar doe je dit nou echt alleen met jouw team bij Klimmendaal? Want ik kan me voorstellen, als je hier echt wat wil bereiken, dat je heel erg de verbinding met andere partijen ook internationaal moet zoeken om echt dingen neer te zetten. Het is mooi dat de Microsoft en Sony het ook doen, maar er moet natuurlijk ook heel veel input van mensen die elke dag werken met dit soort mensen.
Ja, absoluut. En waarom het eigenlijk niet zo goed liep, ik denk dat die verbinding er nooit echt heel veel is geweest. Dus tussen de mensen die met de doelgroep werken en uiteindelijk de developers of degene die gewoon de software of de hardware maken.
En ik probeer nu wel vanuit een techadviesteam vanuit Klimmerdaal, maar ook met Keep On Gaming, wat ik nu start, die verbinding steeds meer te maken. En in Amerika en Engeland is dat al iets meer wat logischer, zeg maar. Hè. Daar werken ook de game developers al iets meer samen met stichtingen zoals Able Gamers om toch het game toegankelijker te maken. Ja. Maar ja, dat staat ook nog pas in de kinderschoenen. En daar is nog heel veel winst te halen.
Laten we even iets breder gaan dan videogames. Hè? Want hoe ziet het nou uit met het bedienen van techproducten in brede zin? Hè? Ik bedoel, we zijn best ver. We hebben toetsenbord, muis en touchscreen. We hebben stembediening. Ja. Best gaaf zitten tegenwoordig. Zijn we er daarmee al? Of zijn daar ook nog winsten te behalen?
Nee, daar wij nog lang niet. In ieder geval niet met de doelgroep waar ik mee werk. Je hebt daar ook mensen die gewoon verlamd zijn. Die alleen maar hun ogen kunnen gebruiken.
Ja, kunnen die nu goed uit de voeten met hun ogen?
Jij hebt spraakcomputers, hè, waar die petities over is geweest. Op die manier kunnen ze, je kan normaal niet praten, maar door middel van eye tracking kan je op die manier toch nog wel communiceren.
Ja.
Ik gebruik die eye tracking ook voor het spelen van games, bijvoorbeeld een spel als Minecraft te spelen met enkel alleen eye tracking.
Jij zelf ook, niet alleen mensen met een beperking bedoel.
Ja, ik gebruik het niet zelf, maar ik gebruik het met de mensen.
Nee, met de mensen. Ja, oké. Maar je noemt die petitie. Waar gaat dat precies over? Want dat was deze week in de Tweede Kamer aangeboden.
Ja, dat gaat erom natuurlijk dat die spraakcomputers zijn niet goedkoop en verzekeraars die zijn ook plek aan het zoeken om te bezuinigen. En die bezuinigen onder andere hierop. En dat zorgt er wel voor dat een hele best wel aanwezige doelgroep momenteel niet de spraakcomputer kan krijgen die ze nodig hebben. Waardoor je toch een stuk, ze noemen het zelf ook, hun stem ontneemt eigenlijk.
En dat is asociaal. En daarom die petitie.
Ja. Maar dat is dan toch raar als onze eigen Nederlandse overheid zegt dat iedereen toegang moet hebben tot digitale domein.
Ja, en dat zit je ook met de problemen van de bezuiniging, de zorg en alles wordt duurder. Dan worden keuzes gemaakt waar je soms niet helemaal achter staat.
Ja, maar
gaat helpen? Die petitie?
Ja, we laten het hopen. Ik denk wel dat de zichtbaarheid van deze doelgroep daarin wel naar voren is gekomen wat meer. En dat het nu ook gewoon hier bij BNR besproken wordt, dat dat gewoon een heel belangrijk iets is. Wat dat voorheen niet echt veel mensen beseffen en zien van dat voor deze doelgroep, wat er allemaal mogelijk is qua ontwikkelingen nu.
Ja.
Dat iedereen daar wel toegang toe moet kunnen krijgen.
Maar is dit exemplarisch? Of zet de overheid zich verder wel in voor het toegankelijk maken van digitale technologie voor ook mensen die een beperking hebben? Of zou daar in de breedte meer moeten gebeuren?
Sowieso in de
breedte
altijd
wel. Meer, zeg je waarschijnlijk, maar toch.
Ja, je ziet wel dat de afgelopen jaren daar wel natuurlijk wel grote stappen in zijn gezet. En je ziet ook gewoon dat websites steeds toegankelijker worden of computergebruik en ook waar bedieningsvormen dat er wel echt wel wat dingen vergoed worden. Maar ook heel veel dingen nog niet. En omdat alles wat nieuw is, in de zorg gaat het allemaal wat langzamer. Duurt het gewoon eventjes voordat dat daar een vinkje bij gezet wordt.
Ja, oké. Dus er is nog wel een wereld te winnen wat dat betreft.
Er is zeker nog een wereld te winnen.
Nou, in ieder geval dank voor je toelichting. Ties Klok, kinderfysiotherapeut en expert op het gebied van aangepast gamen bij Klimmendaal.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
En dan moeten we nog even hebben over Twitter. Want sinds de jaarwisseling leek het daar wat minder turbulent aan toe te gaan. Maar inmiddels is er toch weer een storm van kritiek opgegaan. Want via externe applicaties waarmee je Twitter altijd kon gebruiken, kun je nu niet meer twitteren of tweeten. Maar ook daar komen we nog wel even op. Want wat en waarom hier precies aan de hand is, gaan we nu bespreken met vriend van de show Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Jasper, welkom.
Hey, fijn om hier te zijn.
Ik gebruik al jaren geen third-party app meer voor Twitter. Gewoon de Twitter-app, zou ik zeggen.
Waarom niet? Gemakzucht?
Dat denk ik. Maar wat mis ik?
Bijvoorbeeld in TweetDeck, wat door Twitter is overgenomen, maar voor die tijd al verschillende kolommen. Dat je en je tweets en je mentions en je replies en bepaalde sleutelwoorden gewoon inzichtelijk kan hebben op een fijn breed scherm.
Ja.
Of bepaalde handigheidjes of een andere benadering. Of even een brugje slaan naar het item van zojuist. Die vinkjes van Elon Musk, die blauwe en die donkergrijze, voor kleurenblinden, is dat niet goed te onderscheiden.
Nee, dat. En dat kon in die apps wel.
Je kunt je voorstellen dat dan iemand als Ties een app maakt waarin dat heel duidelijk goed geschikt is voor mensen met visuele beperkingen.
Ja. Jij veel third-party apps gebruikt?
Vroeger inderdaad TweetDeck heb ik gebruikt.
Ja, ik ook ooit, Tweet60. In 2010.
Maar ik ook al jaren niet meer. Tweetrific natuurlijk.
Ja, die term tweet. En de vogel.
Ecofon. Daniel.
Ja. Ook nog. Ja. Maar goed, wat is er nou precies besloten? En waarom mogen andere partijen geen externe Twitter-apps meer maken?
Waarom? Ik heb Elon een tweet gestuurd om te vragen, maar ik heb nog geen antwoord.
Nee, maar wat is
nou het verhaal?
Ja, ik denk twee uitersten. Of Elon denkt, we zijn groot genoeg om het zelf te doen en ik wil iedereen naar mijn platform trekken, een soort consolidatie.
Maar mist die omzet als mensen niet op de officiële Twitter-app zitten?
Nee, het zou niet moeten hoeven. Kijk, je kunt als je als platform ad serveert, kun je je API, je firehose, de brandslang van jouw informatiestreams, kun je ook die ads inpluggen. Ja. En dan de externe apps verplichten. Jij gaat mijn ads ook tonen.
Ja. Maar dat was nu niet zo, hè?
Maar dat was niet zo. Nee. Precies. Dus die hele klacht van uitkast ads omzet, of tenminste klacht speculatie er was, dat was niet zo. En die externe apps zeiden van, als er ads zouden zijn, dan in die firehose zouden wij ze best wel doorgeven, maar die waren er überhaupt niet eens.
Ja. Ja. Dus dat is je eerste punt. Groot genoeg om het allemaal zelf te kunnen.
Of denken dat je groot
genoeg... maar daar komen ze op terug.
Het tweede punt, misschien ook wel bepaalde ontwikkelingen, bepaalde innovatie. Als een ander dat doet op jouw platform, hoe kom jij dan over?
Ja.
Jij hebt een platform en er zijn allemaal hele gave, sexy dingen mogelijk die jij niet doet en een ander doet.
Ja, maar wat hadden die third-party apps de laatste jaren dan aan coole dingen en goede dingen?
Dat is een goede vraag. Nee,
niks.
Van origine de tweet en de retweet en de hashtag.
Maar ik laatste jaren al lang niet meer.
Maar dus je kan natuurlijk argumenteren dat dit al misschien wel 10 jaar gaande was. Ja. Zoals TweetDeck ooit door Twitter is overgenomen. Ja. Zoals Twitter eigenlijk uit mijn hoofd in 2012, 13 ook eigenlijk al een behoorlijke stap zette om meer in de eigen app mogelijk te maken dan bij third parties.
Ja. Dus toen, of ook toen, later door te geven.
Nou ja, toen ben ik eigenlijk ook overgegaan van externe apps naar de Twitter app. Die gebruik ik dus nu al zo'n 10 jaar. Dus we konden het altijd aanzien komen. Alleen Elon Musk heeft besloten, oké, nu ga ik één keer, hup, harde afslag.
Of harde afslag, gekke gedachten. Maar als je miljonair bent, dan doen tonnen er eens je toe. Als je miljardair bent, doen een paar miljard er eens je toe. Als je miljardair bent zoals Musk, misschien is het dan 44 miljard... om een platform helemaal in je eigen hand te zetten. Goed schiks of kwaad schiks is misschien ook...
Ja, maar hij doet wel zijn uiterste best om ook geld te verdienen. Maar dit is toch een hele logische ontwikkeling.
Ja, en het is eigenlijk een klassiek IT-geval. Hoeveel IT-producten en platformen zijn er niet geweest van... we laten iedereen toe, we gaan innovatie gebruikers lokken, imiteren, afsluiten, afpakken.
Daarom. Ja. Dus maar, het is heel logisch. En dan sluit je het.
Advocaat van de duivel vraag: gaat dit dan niet iets betekenen voor de innovatiemogelijkheden bij Twitter? Omdat juist een heleboel innovaties in het ecosysteem werden uitgevonden en naar Twitter toe worden getrokken. Ja. Als je zegt van, nou, jij mag niet meer meesurfen op onze golven, dan kun je ook niet meer daar de innovaties laten plaatsen.
Ja, Ben zei, de laatste 10 jaar heb ik weinig innovaties gezien. Maar laat het even omdraaien. Misschien innovaties voor anderen. Sommige Twittergebruikers zijn naar die olifant gegaan. Mastodon.
Ja.
Waarvan de officiële client Mall is niet zo dan heb je nog Metatext. Dat is schijnbaar wel een aardige applicatie voor mobiel.
Die gebruik jij precies.
Ja. Maar nu een van de grote gebruiksvriendelijke iPhone-apps voor Twitter, die heeft gezegd, laat maar zitten, we kappen ermee. En die 10 jaar ervaring die we hebben in gebruiksvriendelijkheid, in aanpasbaarheid voor een Twitter-client, dat stoppen we nu in Ivory voor Mastodon.
Ja.
Ik zeg niet dat Mastodon nu dus net zo groot gaat worden.
Zo hard zal het niet gaan.
Zo hard zal het niet gaan, maar het idee van een gebruiksvriendelijke client waarmee dus een platform weer toegankelijk is, net zoals Twitter in de begintijd. De Twitter-app oorspronkelijk was...
Natuurlijk. Dat was ook een van de redenen waarom Twitter eigenlijk gewoon decentraal aandeed in het begin. Precies. Omdat het ook gewoon een protocol was waarop al die apps konden inprikken. Ja. En dat je dus zelf iets kon gebruiken wat jij vindt. Dat zie je natuurlijk bij Mastodon nu met verschillende apps. Maar het feit dat dat nu bij Twitter echt weggaat. Wat ik zei, een aantal jaar geleden had je al de situatie dat het puur qua functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid zou ik eigenlijk zeggen. Dat Twitter, de officiële Twitter-app, prettiger werd. Nou, nu is er dus echt een harde streep eigenlijk gezet door al die third-party-apps. Gaat dat Twitter heel veel gebruikers kosten, denk je überhaupt?
Ik denk niet heel veel. Maar misschien op termijn, als je ziet...
Alleen bij de hardcore tech...
Eerst bij de hardcore, en die kunnen...
De hardcore ging al minder Twitter, hè?
Precies, de hardcore was al...
Die ging allemaal Mastodon vaak.
Precies. Ja. En de hardcore zal dan ook... die zal proberen invloed uit te oefenen van, joh, je moet daar weg. Maar de gemiddelde gebruiker zal zeggen, ja, maar daar zitten mijn contacten, daar zitten mijn vrienden. Behalve jij dan nu hardcore Ben, hardcore Joe, of zo. Mm. Maar als op een gegeven moment zo'n hardcore influencer ziet van, nou, de apps voor de andere platformen, of wat nou Mastodon is of iets heel anders, dat is nu goed genoeg voor ook de gewone gebruiker, die eerst naar Mastodon gekeken had, en die van, dat ziet er echt, dat is iets voor jou, maar niet voor mij.
Ja.
Dan kan dat wel weer een aanzuigerwerking hebben.
Ja.
Maar gaat het massaal? Nee, het is death by a thousand cuts misschien wel.
Nou ja, oké, maar laten we dan ook even over de huidige Twitter-app hebben, want sinds kort heb je daarin twee timelines. Eentje met alles wat wordt aanbevolen, en eentje voor alleen de mensen die jij volgt. Als in, het was altijd al, maar nu is een hele duidelijke scheiding.
Ja.
Het ene moment vind ik dat persoonlijk vreselijk, want dan heb ik pas na 2 minuten door dat ik niet de timeline aan het bekijken ben met mensen die ik volg.
For you.
De algoritmische tijdlijn.
Precies.
For you, Joe.
Ja, maar dat deed Instagram een half jaar geleden ook, omdat TikTok dat heel goed doet, volgens sommige mensen. En daar was ook een golf van kritiek over. En bij mij is is die golf van kritiek dan niet richting Twitter, want ik twitter nog steeds. Maar ik denk van, verdorie, nu zit ik weer altijd in een lijst van dingen en waar ik niet om gevraagd heb.
En daar zit Musk geld in, want jij bent natuurlijk
Maar is dat zo?
Ben jij de klant?
Is dat een valide toekomstperspectief voor Twitter om te denken, die algoritmische tijdlijn, daar gaan we volop in. Jij bent fan?
Ik ben, ja, Joe, jij snapt er helemaal niks van.
Ja, ik wil gewoon mensen volgen die ik wil volgen.
Ja, maar goed, maar dat is ook weer het specifieke gebruik. Wat net over Apple helemaal in het begin een specifiek gebruik. Kijk, ik vind het fijn met Twitter, gebruik ik om dingen te zien. Denk, hey shit, dat had ik nog nooit gezien, wat leuk. Ik word verrast in mijn timeline. Jij wil alleen maar je vriendjes volgen. Ja, het is jammer dat het default for you is en niet je vriendjes volgen. Maar en dan zou je eigenlijk in moeten kunnen stellen.
Juist.
Maar ja, hij verdient dus meer in die timeline. Want mensen raken dan hooked. Ik raak hooked dan van die fantastische timeline. En ik ontdek nu ook mensen. Hele goeie, die hadden, was inderdaad een Tesla, hoort de Twitteraar. Die kan ik nu subscriben. En ik zat echt, dacht ik van zo, jij hebt zulke goeie.
Ja, maar dan is het dus misschien ook de kwestie van of het algoritme goed bij persoon X, Y of Z werkt. Want ik zie dan tweets. Ik denk, ja, maar dit wil ik helemaal niet zien. Want nu heeft het algoritme bedacht dat ik dit moet zien.
Jij moet het algoritme beter trainen. Je moet beter Elon Musk helpen.
Ja, ja, en daarom zijn de externe apps ook gekild. Want de externe apps zou dan een app voor Joe maken, waarin gewoon die hele for you niet alleen uitschakelen valt, maar gewoon en niet is. En Ben zit goed op de Twitter-app en krijgt altijd het algoritmisch dat voorgeschoten. Dat everybody happy. Behalve Elon, die Joe ook aan het algoritme wil hebben.
Ja. 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 En met die, precies, wat zij maakte specifieke voor Joe, dus die derde third-party apps voor Joe, voor jou of voor mij.
Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld.
Als we het dan even omdraaien, want Mastodon heeft nog altijd niet een algoritmische tijdlijn, zoals we weten. Daar wordt wel eens wat over gespeculeerd.
Hoor ik je nee met een zucht, Ben?
Ja, dat is jammer.
Ben, jij vindt dat nog steeds de dealbreaker. Mastodon wordt groot als het een algoritmische tijdlijn.
Het is heel simpel. In de toekomst zal geen ene timeline, geen ene content provider, video, audio of tekst, zonder algoritmische timeline overleven. Schrijf dit maar op en de komende jaren klopt dit.
Denk jij dat, Jasper?
100% van overtuigd.
Want dit haakt een beetje in op wat Musk nu met Twitter aan het doen is.
Ja, dat wat Musk aan het doen is. En Ben ziet een toekomst die ik half zie. Je hebt altijd nog van die eigenwensen mensen zoals Joe en ook ik. Die zeggen, ik wil ook verrast worden, maar wel een beetje binnen bepaalde kaders, bepaalde tijdlijnen. En dan ga je op een gegeven moment toch een tegenstel belang krijgen. Want als er commercieel heel veel te verdienen valt door mij iets voor te scholen wat ik niet wil, waar ik het algoritme op getraind heb, mij niet voor te schotelen, ga ik het heus wel krijgen.
Ja, maar goed, ik kan het natuurlijk zelf trainen. Ik kan het zelf aanpassen. Ik kan zelf straks.
En Elon kan het overriden.
Ik kan uiteraard. Weet je, dat de gevaar brengt, dat weet ik. Maar ik kan dus een algoritme kopen van, hey, neem ik een abonnement op, want die vind ik goed. Dan heb ik er 3, 4 of 5. Ik heb nu al AI. Ik heb 3D-printing. Weet je, ik heb verschillende, heb ik helemaal ingesteld in mijn normale.
Jij hebt verschillende algoritmische tijdlijnen gewoon op zoekwoorden of zo, bedoel
ik. Op zoekwoorden heb ik verschillende timelines. En dat vind ik heel erg prettig.
Ja, maar dat heeft niks meer met een algoritme dat dingen bij jou aan. Want dat maken, is dan maar gewoon een zoekopdracht die constant doorloopt.
Ja, maar goed. Dus voor mij is dat dus helemaal gemaakt zoals ik wil.
Ja, dat doe ik met TweetDeck.
Nou, dat doe jij
zoekwoorden.
Nou ja,
kijk, zolang die nog werkt. Hij is geen third party, maar hij is wel verwaarloosd.
Maar dat is een punt, want TweetDeck is van Twitter.
Ja, maar wel verwaarloosd in de loop der jaren.
Ja, nou ja, we weten ook over Review, wat ze een paar jaar geleden een Nederlands bedrijf heel mooi hebben overgenomen. Van nu ook, dan wordt gekild en dan gaan de tweets richting Elon Musk. Moet ik het toch behouden? Ja. Hoe zie jij nu de nabije toekomst voor de aanhangsels van Twitter, die van Twitter zelf zijn? Gaan die allemaal één voor één het sterfhuis in? Of gaat daar toch nog iets mee gedaan worden?
Ik ben somber gestemd daarin. Want de helft van het personeel ontslaan, dat doet wat.
Ja.
Even voor de duidelijkheid. In mijn tech-bubbel denken heel veel mensen dat dan heel veel engineers en developers zijn ontslagen. En het is een wonder dat Twitter nog overheen is.
Sales manager,
precies. Die dus voor de inkomsten en omzet zorgen. En eind deze maand was er toch de eerste rentebetaling op die 44
miljard.
Ja, precies.
En het is ook omhoog gegaan, want de rente ging omhoog.
Ja, precies. Ja, en hoe zit dat dan over een paar maanden? Dus ik ben, wat dat betreft denk ik dat heel veel side-projects op een gegeven moment worden gezien als hobbyprojecten. Daar verdienen we niks aan. Killen.
Ja. Hij wil focus, bedoel je.
Of niet officieel killen, maar iedereen die eraan werkt, werkt niet meer hier.
Nee, maar goed, in zoverre sta ik ook best achter, of snap ik die beslissing van Elon Musk om de mensen die hij als overtollig vet zag weg te halen, om focus aan te brengen. Maar goed, dan nog tot slot, moeten we nou ervan uitgaan dat mede door het afsnijden van die third-party apps, dat wederom misschien een klein nageltje in de potentiële doodskist van Twitter is? Of gaat dit ze helpen om tot groot succes te komen?
Ik ben bang het eerste.
Ben?
Nee. Kijk, en weet je, ook even één opmerking maken. Die is echt belangrijk. Je moet nooit je business bouwen. Ik weet, in het begin doe je dat wel. Maar het is logisch dat Twitter het zelf gaat doen. En je
moet
ook afhankelijk zijn. Een influencer op YouTube. Het algoritme wordt veranderd.
Ja, maar dan maak je dus nog centraler.
Ja, maar goed, dan heb je straks allemaal kleine niche-centralen. Voor Joe heb je een niche-centraal. Ja. Voor Ben, voor Jasper, dat is dan de bedoeling. Maar jongens, niet bouwen op het succes van de ander. Even gebruik van maken en dan zelf. Want anders, ja, algoritme anders en je bent de pineut. En dat wil je niet.
Maar denk dat je het helemaal zelf kan doen op eigen kracht is een kwestie van hele scherpe timing. Ik zeg MySpace, ik zeg Hives, ik zeg
getuigd van een bepaalde arrogantie, zou ik zeggen.
Misschien wel.
Maar goed, dank voor deze inzichten. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Tot zover BNR Digitaal. Altijd ook te beluisteren als podcast via elk podcastplatform. Abonneer je daar dus ook op, BNR Digitaal. En ook te beluisteren via BNR.nl en in onze app. Daar vind je bijvoorbeeld ook de tech-update en All in the Game over videogames en de Technoloog met Ben.
Deze week. Een fantastische aflevering over de geopolitieke perikelen rond ASML. Alles over chips.
Dat blijft maar spelen.
Ja, dat is echt super boeiende aflevering. Nou, allemaal luisteren.
Ga dan luisteren, de Technoloog. En komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.